Ja, en daar wordt dus heel veel druk op uitgeoefend. En dan zit je dus met druk, terwijl je thuis zit. En dan heb je soms misschien je kinderen om je heen. Dus dan is dat één wereld geworden. Het is niet meer de druk is daar op het kantoor. Die druk, die komt in de keuken. Die komt in je huiskamer.
Ze kunnen met jou leren voor later. En je bent heel leuk.
Eerst vragen en dan klagen. Eerst kijken en dan zeiken.
1, 2, 3.
Het is vrijdagmiddag, 3 uur op Clubhouse. Dit is de podcast van My Daddy Talks. En mijn naam is Meindert van Wensen. Ik ben ook coach voor ondernemende vaders. En het is live vanuit het altijd pittoreske Luzern in Zwitserland. Het is een podcast over persoonlijk leiderschap thuis. Met je gezin, je kinderen, je partner op de thuisvloer, zeg ik maar. En vandaag praat ik met Joeri van der Sluis. Joeri is vader van 3. Hij is ook sales expert en schrijver van het boek Vertrouw me, ik ben verkoper. En dat is een boek voor verkopers die eigenlijk denken dat ze dus geen verkoper zijn. Nou, met Joeri ga ik vandaag praten over het hybride werken. Het salesproces daarbij en hoe kan je nou vertrouwen opbouwen vanaf die thuisvloer? Joeri, ben je daar nog? Welkom.
Dankjewel. En dankjewel voor de uitnodiging. Leuk om onderdeel te zijn van jouw podcast.
Ja, dankjewel. Wat geweldig dat je er bent. Misschien wel aardig om even te melden vanuit waar jij inbelt.
Ja, ik zit in Spanje, in Valencia. Dus het is hier vaak mooi weer en een geweldige plek om vader te mogen zijn en ook mijn business te mogen runnen.
Ja, heerlijk, heerlijk. Misschien ook wel even leuk om te vertellen, je bent vader van 3. Kan je heel even kort schetsen hoe die constellatie bij jou thuis daar erbij zit?
Ja, zeker. En vandaag is een hele bijzondere dag, want mijn zoontje Manu, dat is de middelste, die is vandaag 5 geworden.
Oeh,
dus dus ik werk nu ook vanuit huis, omdat wij vanochtend om 7 uur een taartje zijn komen brengen en zijn eerste cadeautjes mocht uitpakken. En dan heb ik ook de kleinste, dat is Gabi, en die is toevallig op dezelfde dag als mijn geboortedag geboren, 28 januari, dus die wordt aanstaande 28 januari 2. En dan is de oudste, dat is Evia. En die is in september 7 jaar oud geworden. Dus bijna 2, 5 en 7.
2, 5 en 7. Manu, Gabi en Evia. Wat heerlijk, wat een heerlijkheid.
Ja.
Nou ja, heel goed, Joeri. Ik vind het eigenlijk wel leuk om aan het begin ook heel even kort te schetsen hoe wij elkaar kennen. We hebben elkaar 2017 januari live ontmoet in een cafeetje in Amsterdam. Dat was voor mij een heel bijzonder moment, omdat ik daar aan de voorkant stond van mijn transitie als vader met name. Dat wist ik toen nog niet. Ik had toen denk ik al wel een beetje een feeling dat ik daarin mijn passie heb gevonden, het vaderschap en de leider die ik de afgelopen 4 jaar in mezelf heb gevonden om richting te geven aan het leven van mijn kinderen. Zoiets dergelijks. En toen zaten we daar lekker koffie te drinken. En dat kwam vanwege jouw boek. Ik werkte daarvoor bij een kassenbouwbedrijf in het Westland. In de sales, notabene. En daar is het toch wel heel erg gebruikelijk dat je die traditionele verkoper bent. En jij noemt dat de wolf in jouw boek. En jij zegt daarin eigenlijk, nou, dat is heel achterhaald. Je kan veel beter vertrouwen opbouwen en jezelf gedragen als een hond, min of meer. Dus dat boek van jou, hè, Vertrouwen, ik ben verkoper. Het boek voor verkopers die denken dat ze geen verkoper zijn. Hoe zit dat? Hoe ben je daarop gekomen? Kan je er iets kort een achtergrondje in geven?
Ja, natuurlijk. En voor de mensen die naar deze podcast luisteren, om iets over mezelf te vertellen, wat meer context te geven. Mijn achtergrond is B2B sales en ik woon dus in Valencia. En mijn expertise is verkoop, vooral vanuit, of eigenlijk in de B2B-omgeving, waar bedrijven die ik internationaal begeleid, vanuit consultie, training en coaching, om het niveau van sales op een hoger plan te krijgen. En ik heb zo'n 17.000 mensen getraind en 200 bedrijven mogen begeleiden. Dit doe ik nog steeds dagelijks. En af en toe doe ik dat fysiek, maar ook vooral virtueel de laatste tijd heel veel. Mm-hmm. En jouw vraag met betrekking tot vertrouwen, hoe dat boek eigenlijk is ontstaan, dat was eigenlijk één moment. Er zijn er meerdere momenten, maar één moment kan ik me heel erg goed herinneren. Een grote klant van mij was DTZ Zadelhof. Dat is uiteindelijk overgenomen. Er was één dame, die begon net met haar carrière. Geweldig talent. En we deden een oefening. Of we zouden een oefening beginnen. En het was zo bijzonder om dat te beseffen. En dat moment was dat we natuurlijk meer dan de helft van de groep zei van ja, ik ben geen verkoper. Ik zeg nou, wat doet de verkoper? Nou, dan krijgen alle negatieve associaties. Die dramt, die ligt, die draait, manipuleert, alleen maar geïnteresseerd in eigen gewin, portemonnee, et cetera. Geen oog voor de klant. Dan krijgen dat soort associaties. Toen stelde ik de vraag, wat doet een goede verkoper? Nou, luisteren, niet pushen, goed behoeften achterhalen, begeleiden, adviseren. En dan krijg je juist hele mooie competenties te horen. Toen stelde ik de vraag, nou, wie hier in deze groep ziet zichzelf als een goede verkoper? Of als de goede eigenschappen? Nou, alle handen gingen omhoog. Yeah. Ook van die dame.
Yeah.
Toen stelde ik haar de vraag, kunnen we dan een rollenspel spelen waarbij jij een afspraak met mij probeert te maken? Ik ben dan een potentiële klant en jij kan de rechte verkoper spelen. En toen deden we dat rollenspel. En het bizarre was dat ze keihard ging pushen. Ze ging me onder druk zetten. Ze gingen dingen erbij halen. En ineens leek het meer op die linkerkant. Dus ik stopte het rollenspel. Toen zeg ik, dat vind ik heel apart. Je vindt de verkopersvak vind je niks, want het is allemaal links.
Yeah.
En jij zegt, ik zit meer aan de rechterkant. Maar op het moment als wij dat gaan simuleren, dan laat je vooral links zien. Hoe komt dat? Yeah. En ze zei, ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ja, ik denk dat het zo hoort. Ik zeg, maar niemand heeft jou gevraagd om mij te pushen, niet naar me te luisteren. Waarom laat je dan niet juist de goede kant zien? Yeah. En die zegt, je hebt nog nooit, dit was net begonnen, was trainee, ze had de academische studie achter de rug. Ik zeg, waar heb je dit voorbeeld gezien? Ik zeg, nou ja, misschien dat ik thuis een keer gebeld ben door een verkoper. Ik denk dat, ja, dat moet je dan blijkbaar doen.
Ja,
ik zeg, nou, dan, het aparte is, je bent net begonnen met je carrière. En dan moeten we eigenlijk eerst afleren wat slecht verkoop is. Voordat we überhaupt je de goede competenties kunnen aanleren. Ik denk, als het zelfs al in een maatschappij zo doordrongen is hoe men tegen sales aankijkt en daardoor zich eigenlijk onbewust ook naar is gaan gedragen, dan hebben we eigenlijk ook een prototype nodig hoe een goede verkoper eruit ziet. Want iedereen weet wel hoe een slechte verkoper eruit ziet, de Wolf of Wall Street, en we kennen alle voorbeelden wel. Ja. Maar hebben we wel ook zo'n stereotype goede verkoper? Die hebben wij niet. En toen dacht ik, ja, die moeten we dan maken als we dan een wolf hebben. Nou, later dan een hond die loyaal is. Ja, en zo dacht ik, nou, ik wil verkopers inspireren. De wolf versus de hond. Om ook jezelf te kunnen identificeren. Ik ben verkoper, maar volgens de hondmanier.
En wat is dat, Juri? Dat is ontzettend interessant. En ook helemaal, zeg maar, de aanleiding hoe ik bij jouw boek kwam. Hè? Dat ik in die sector werkte, heel erg wolverig. Hoe komt het dan dat we met z'n allen, of een groot deel van ons, toch niet geloven dat je een salesproces vanuit vertrouwen kan inschieten. Dat er zo diep geworteld is dat je kennelijk toch uit een ander vaatje moet tappen als je in de sales werkt.
Ik denk dat het uiteindelijk allemaal neerkomt op onzekerheid.
Ja.
Want ik heb bijvoorbeeld vlak voordat ik begonnen ben in 2006 met mijn sales trainingbureau, werkte ik bij BT Global Services. Fantastisch bedrijf. Maar dan zit je wel in een omgeving die eigenlijk is ontworpen om je een wolf te laten maken.
Mm-hmm.
Dus dat betekent dat je manager, de directeuren, de campagnes, de marketing, de targets, Die stimuleert jou om onzeker te worden. En als jij niet wil falen en je bent onzeker, ja, een kat in het nauw maakt rare sprongen. En dan gaan verkopers raar gedrag vertonen. Dus dat betekent dat uit onzekerheid, want heel vaak had dan BT, maar ook bij bedrijven daarvoor, die gaan dan een marketingcampagne lanceren. En die zeggen, er moet nu voor deze maand moeten geclosed worden. En dan ga je maar de klant druk zetten, onder druk zetten. Terwijl dat helemaal je deal kapot kan maken.
Ja.
En, dan ben je onzeker. Je gaat een pitch doen. Je gaat een presentatie doen. Dus uit onzekerheid dat je misschien de klant verliest. Of de deal verliest. Ga je druk uitoefenen. Je gaat dingen verzinnen. Dat komt allemaal uit onzekerheid. Terwijl als je vertrouwen hebt in jezelf, in je propositie en ook de klant weet te begeleiden, dan ben je allereerst veel succesvoller. Je kan veel makkelijker voorspellen wanneer een deal wel of niet valt, wanneer er wel of geen match is. Maar ook dat je niet gek laat maken door allerlei mensen om je heen die bang zijn dat je de deal misschien verliest. Dus heb je die al gesproken? Wat heeft hij gezegd? Ja. En die gaan dan keihard druk uitoefenen, maar die moet je uitfilteren. En vanuit een goede relatie, maar ook goed te identificeren. Welke problemen los je op? Wat zijn de voordelen die je kan brengen? Is het wel een goede match? Heb je kwalificatie op orde? Heb je het proces met de klant doorlopen? Dus het is ook moeilijk om vertrouwen te creëren in het proces, want het vergt best wel hele andere vaardigheden. Want om iemand onder druk te zetten of zomaar je pitch op tafel te smijten, daar heb je de ander niet voor nodig. Maar als je echt op hoog niveau, waarin je echt die skills nodig hebt, dat betekent dat het is ook moeilijker. Uiteindelijk is het ook beter, maar het is veel makkelijker om gewoon een rijtje af te bellen en iedereen proberen die offerte te laten tekenen, dan te graven in de klant, weten wie de stakeholders zijn. Er komt zoveel bij kijken, dat als je het echt chic volgens de juiste methodes wil doen, vecht het ook veel meer van je. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, je wordt wel uitbetaald in vertrouwen en veel meer grip op het werk wat je doet. En het allerbelangrijkste, het geeft ook veel meer voldoening. Want als je kijkt naar vaderschap, waar we een link mee gaan maken, en ook hybride werken, het geeft meer voldoening omdat je waarde centraal stelt. De klant naar een betere plek te begeleiden. En daar kan je trots op zijn. Want je wil niet alleen trots op je werk zijn, maar ook als vader. Want uiteindelijk komt het neer op welke kernwaarde streef je na. Je kan niet in de business een beetje als een halve wolf opereren. En dan vervolgens je kind een knuffel geven hoe mooi de wereld is. Want als je een klant naait, dan heb je misschien schade berokkend aan die klant. Dan kan je dus niet echt trots zijn op jezelf. Dus uiteindelijk heeft het te maken met je purpose, met je why, met je eigen kernwaarden. En ik geloof dat als jij... Je wil ook een voorbeeld zijn voor je kinderen als vader. En dat kan alleen als die kernwaarden, en de meeste vaders hebben volgens mij hele zuivere kernwaarden, dat je die op dezelfde manier door kan vertalen naar hoe je met klanten omgaat.
Wat je laatst zei, Jori, sorry dat ik onderbreek, maar ik heb een keer een vader gecoacht en die worstelde met de twee petten die hij op had. Dus hij was thuis een bepaalde vader, voelde zich prettig bij, en dan stapte hij in zijn auto naar werk en dan deed hij eigenlijk een andere pet op. En hij werd een beetje moe van dat elke keer moeten wisselen van die petten. Daar kan ik me ook echt alles bij voorstellen. En dat is ook wat je net zegt met dat voorbeeld wat je geeft van die vader die zijn klant heeft genaaid. En die kan hij eigenlijk niet trots op zijn. En komt hij thuis en dan is hij die vertrouwensvolle, liefdevolle vader voor zijn kinderen. Dat rijmt zo moeilijk met elkaar. En dat levert denk ik ook stress en uiteindelijk aan het einde van de rit ook burn-outs op. Als je telkens die twee petten moet dragen. Dus dat vond ik een hele interessante overlap, wat ik zelf ook heb ervaren met het coachen van deze vader. En die heeft er heel vaak gehad, hè? Dus die is op werk veel meer zich gaan gedragen zoals hij dat thuis ook met zijn kinderen doet, heeft die inzichten verschaft. En thuis kon hij dat ook beter herkennen. Dus dat was een heel mooi voordeel wat hij daaruit heeft gehaald. Dus,
en dan komen we in een nieuwe omgeving. Want dat is wat waar de hele wereld op dit moment aan het worstelen is. Ook al was ik überhaupt al een voorstander van dat die kernwaarden eigenlijk gelijk zouden moeten zijn. Mm-hmm. Geloofden heel veel professionals nog steeds. Ja, dat is mijn werk en dat is privé. Ja. Dat is werk, dat is privé. Dat is werk, dat is privé. En die denken dat zijn twee verschillende werelden. Maar nu werken heel veel mensen vanuit huis, waarin kinderen zelfs rondlopen. En dus dan wordt dat eenzelfde omgeving. Ja, probeer dan maar eens te zeggen, ja, dat is werk en dat is privé. Dus dat is het ook fysiek zelfs dat samenkomt. En als het zelfs fysiek samenkomt, dan wordt dat eigenlijk één wereld. En ik heb nog steeds in het begin, want ik train heel veel op virtual selling, remote selling, en ik train ook virtueel, waarin mensen, ja, wat voor kleren doe je aan? Nou, dan zit je thuis, maar ook een beetje op werk. Maar ik had in het begin dat mensen hun video niet aan wilden zetten. Ja, ja. En die vonden dat heel moeilijk. Terwijl nu zijn er heel veel professionals die gedwongen of vrijwillig eigenlijk hun eigen rol opnieuw moeten definiëren. Want je hebt dan zo'n sales manager. En die ziet dan de verkoop. Er zijn best wel veel salesmensen die eens op kantoor mogen verschijnen. Mm-hmm. Bij sommige bedrijven mag dat wel. Bij sommige bedrijven moet het. Maar er zijn ook bedrijven waar het nog steeds niet mag. En dan zit je thuis. Ja, en dan zo'n salesmanager die ook weer onder druk wordt gezet door zijn directie, die ziet dan zijn salesmensen niet. En die kunnen remote zitten, die kunnen overal naar wereld zitten. Ja, en daar wordt dus heel veel druk op uitgeoefend. En dan zit je dus met druk, terwijl je thuis zit. En dan heb je soms misschien je kinderen om je heen. Dus dan is dat één wereld geworden. Het is niet meer de druk is daar op het kantoor. Die druk komt in de keuken. Die komt in je huiskamer.
Ik heb een vraag die brandt op mijn lip. Dat is de volgende. Is het niet zo dat dus die samensmelting van die werkvloeren, dus de thuisvloer en de werkvloer, dat steeds meer, dat we daar sinds corona niet aan ontkomen dat samen gesmolten is. En als dat zo is, biedt dat dan niet juist een kans voor het bedrijfsleven, voor dat hele salesproces, om meer vertrouwen in het proces te creëren? Want men kijkt nou eenmaal bij je naar binnen. Ze zien je eigen huis, je achtergrond, je kinderen rennen door het beeld, wat je al zegt. Zit daar niet een enorme kans om dat vertrouwen te verankeren? Omdat als jij kan laten doorschemeren dat jij thuis dezelfde type leider bent als op werk, dan kan dat haast niet anders dat authenticiteit uitstraalt en daarmee vertrouwen. Van, weet je? Want het lastige bij die wolf is, ja, dat is een wolf, die is een saleshond. Thuis is hij waarschijnlijk een hartstikke lieve vader voor zijn kinderen, maar hier speelt hij een spelletje en is hij de wolf. Dat vertrouw ik dus niet.
Ja, nou, dat klopt. Daar is een absolute kans, maar het is niet makkelijk.
Mm-hmm, nee.
Het is makkelijker gezegd dan gedaan.
Ja,
want zelfs een salesmanager die zijn salesteam 100% vertrouwt, ja, je kan niet de hele dag lopen bellen, want ze zijn aan het werk. Maar het is ook niet zo dat je bij die gesprekken aanwezig bent en precies weet wat er gedaan wordt. Je wil niet er bovenop zitten, maar je kan ze ook niet helemaal loslaten. Je ziet ze veel minder. Je kan ze moeilijker begeleiden. En dan wordt die salesmanager misschien onder druk gezet. Dan is het niet makkelijk om stel dat het je hele sales team remote werkt, om te kunnen zeggen, nou, ik vertrouw het, komt allemaal wel goed. Maar verkopers hebben ook begeleiding nodig. Het is niet zo dat als je mensen loslaat, dat het mooiste vorm van vertrouwen is. Want vertrouwen is ook datgene geven wat verkopers nodig hebben en professionals om te kunnen presteren. Niet vanuit gebrek aan vertrouwen, maar vanuit betrokkenheid. Om te helpen succesvol te zijn. En dan is het niet makkelijk als je remote een team moet aansturen en begeleiden die thuis werken. Ja, dan kan je wel heel veel virtuele calls opzetten. Hoe is het nou gaan? Ja, ging goed. Die moet ook skills ontwikkelen en methodieken om vanuit vertrouwen en niet vanuit controle, maar ook vanuit begeleiding en het juiste te geven wat er voor nodig is.
Joeri, er komt bij mij weer een voorbeeld naar voren van een vader die ik heb gekozen. Die hebben we gekozen en die heeft op een gegeven moment ingezien dat hij 's ochtends het ochtendritueel met zijn dochter, dat hij niet meer ging, oplossen voor zijn eigen dochter dat zij op tijd op school zou komen. Hij kwam erachter dat hij dat eigenlijk elke ochtend deed. En dat heeft hij toen losgelaten. En losgelaten vanuit het vertrouwen dat zijn dochter zelf besluit of ze wel of niet op tijd op school kwam. En dat heeft hij gedaan. En de eerste dag ging het goed, de tweede dag niet. En toen kwam ze dus, miste ze de bus. En toen kwam ze thuis. En toen zei ze, papa, ik heb de bus gemist. Wat nu? Kan je me nu brengen? Toen zei hij, ja, dat is ontzettend vervelend, schat. Het gaat over 10 minuten, gaat er nog een bus. Nou, succes. En toen moest de dochter zelf naar school om dat even uit te leggen aan de juf. En vervolgens is die dochter gewoon elke ochtend, is het hele ochtendritueel enorm ontspannen geworden. Omdat zijn dochter intrinsiek gemotiveerd geworden was om op tijd te komen. Dus zeg maar, hoe ik daar die overlap zie met jouw verhaal net, waarin je zegt, ja, dat loslaten is niet de heilige graal. Want je moet wel degelijk ook begeleiding geven en zo. Maar zeker nu met dat thuiswerken ontkom je toch ook niet aan een grotere mate van loslaten. En zijn dus die kaders waarbinnen je handelt, zeg maar die waardes waar je in het begin ook over had, die stip op de horizon misschien wel, dat je die heel duidelijk maakt en daarbinnenin zoveel mogelijk loslaat. Als ik zoiets zeg, is dat iets waar je op aanslaat? Of ja, denk je, is het romantisch?
Ik denk dat het voor gedeelte mogelijk is, maar dus ook voor gedeelte is dat misschien juist niet wenselijk. Ik kan je voorbeelden geven waarin dat absoluut wenselijk is. Als mensen professionals zijn, jarenlang hun vak uitoefenen, weten wat ze doen. Misschien ken je het model van de Keith and Blanchard, het situational leadership, als het hoogcompetentieniveau, hoogcommitmentniveau. Dan kan je mensen gewoon vanuit autonomie absoluut hun eigen, gewoon zelfstandig, hun eigen winkel laten draaien. Dat is geen enkel probleem. Je kan ook als iemand zelfs in een nieuwe rol zit, lekker zelf experimenteren. En bijvoorbeeld met lead generatie, waar we het net over hadden. Dan is zelf ontdekken, zelf leren, is dat gewoon een hele mooie manier om te groeien in je rol. Ook vanuit sales. Dus daarin klopt het en kan het. Maar het is ook mogelijk dat er een 1,5 miljoen dollar of euro deal op tafel ligt. En dan kun je zeggen, nou, dan mis je de bus, dan mis je die deal. Maar misschien kan je dat helemaal niet permitteren. En dan ben je al sales manager en dan zegt de eigenaar van je bedrijf of de directeur, zegt, hoe zit het met die deal? Zegt, nee, die verkoper, die doet het lekker zelf. We kijken wel of het goed gaat of niet. Ja, en dan is de bus missen. Dat kan ook leiden tot misschien ontslag van 40 man. Als die belangrijke deal niet doorgaat. Dus als de consequentie van, dus daarom is loslaten betrekkelijk, afhankelijk waar we dan over, wat je dan precies loslaat. Want als het gaat om een hele belangrijke deal die het bedrijf absoluut nodig heeft, ja, dan kan je misschien niet permitteren om de deal los te laten. Of bijvoorbeeld iemand die niet presteert en het moeilijk vindt, maar zelf misschien niet deelt wat hij lastig vindt. En die zit misschien niet lekker in zijn vel, dit draait niet goed. En je ziet vanuit CRM dat die achterloopt. Dan kan je wel loslaten en zeggen, nou, dat groeit wel vanzelf. Maar die heeft ook, een manager is niet alleen een manager die kijkt naar cijfertjes, maar vooral een inspirator en ook iemand die helpt succesvol te zijn. En dan zijn sommige competenties en sommige interventies zijn ook echt nodig om iemand te helpen succesvol te zijn.
Maar dus ja, en ja, exact. Maar daar dus, zeg maar, in relatie met mijn dochter, ben ik er voor haar, want die baalt natuurlijk dat ze te laat komt op school en dat ze een standje van de juf heeft gekregen. En dat, nou, dat kan ze, en aan de voorkant, voordat dat überhaupt gebeurt, kan het ook heel erg uit de hand lopen met emoties en zo. En uiteraard ben ik er dan. Maar de gedachte daarvan is, op het moment dat je dit een beetje los durft te laten, dat ze zelf die verantwoordelijkheid neemt en zelf dat zelfsturende gedachte in die teams neemt. En zeker ook bij grotere projecten, dat je er wel probeert, zeg maar, de omgeving te creëren waarbinnen diegene dan zelf die deal zo goed en zo kwaad zou kunnen maken, zeg maar, zou kunnen doen.
Helemaal mee eens. Zolang je dochter maar niet verdrinkt als ze van de hoge duikplank springt, maar geen zendingsplan heeft.
Ja. Nee, ja, alsof je erbij was laatst, want dat gebeurde bijna exact. Sprong ze, nee, ja, ik maak geen grap, van de duikplank in het superdiepe water. 5 jaar, sinds corona geen zwemles gehad. En ze sprong in het water en ik stond aan de kant en ik kreeg een hartverzakking, want ik dacht, nou, die verzuipt hij. En ik was klaar om erin te duiken. En ze kwam vrolijk lachend boven water. En sindsdien mooi. Deed ze het aan één stuk door. Hè.
Dat is mooi. Mooi voorbeeld. Heel mooi voorbeeld. Maar als je er niet zou zijn,
nee.
zou je dan ook haarzelf dat uit laten proberen? Nee, dan is de consequentie zo dan te groot.
Ja,
dus je moet wel zorgen dat die omgeving, zoals jij dat noemt, die omgeving creëren, dat autonomie, zelfstandig werken, zeker virtueel, dat het wel een hoge kans van slagen heeft en dat de consequentie niet nog erger maakt. Want daar ben je als manager ook mede verantwoordelijk voor.
Doorbedurend op jouw zeg maar angle op dit, zou het zijn geweest dat als ze mee was geweest met vrienden van mij naar het zwembad, dan had ik erbij verteld van nou, ze is 5, ze kan eigenlijk nog niet in het diepe zwemmen. En dan had ik het vertrouwen overgedragen aan die andere persoon. En dat is precies de omgeving die je rondom iemand creëert, waarbinnen diegene zoveel mogelijk zelf kan besluiten wat te doen. Want ze is ook voor het eerst van de glijbaan geweest die dag. Nou, dat had ze prima met iemand anders kunnen doen, zeg maar. Dus daarin ben je als leider, dus ik zie me daarin zelf echt als leider, een vader van mijn kinderen, dat ik bepaal wat de omgeving is, waarbinnen zij zelf zoveel mogelijk vrijheid heeft. Omdat op het moment dat ze die vrijheid durft te pakken, er echt veel meer intrinsieke ontwikkeling in zo'n mensje zit. En dat is met Ziels ook. Nee.
Ja, absoluut. En dat ik merk het met mijn kinderen bijvoorbeeld.
Ja.
Wat ik en mijn vrouw heel belangrijk vinden, is om niet alleen warmte en liefde te geven, maar ook zelfvertrouwen.
Ja.
En dat zijn, en natuurlijk meerdere kernwaarden zijn daarin belangrijk, maar echt vertrouwen hebben in jezelf.
Ja.
Dus ik stimuleer altijd, ik ben eigenlijk al begonnen toen Evia, mijn oudste, 7 jaar, toen hij net was geboren, was een half jaar van jaar, wat ik wel eens deed, dan had ik een baby op mijn schouder en dan ging ik in het restaurant, toen woonde ik nog in Amsterdam, dan liep ik gewoon in het restaurant en dan ging ik iedereen hallo zeggen, want ik vind het belangrijk dat zij nul aarzeling heeft om met mensen contact te maken.
Ja.
Dus als je nu kijkt naar Evia, vaak als ze denkt van hé, wat een leuke mens op het terras, dan gaat ze gewoon naar een andere tafel. Dan zegt ze, wie ben jij? Dan gaat ze een babbeltje maken.
Ja.
Want ze voelt daar geen enkele aarzeling in. En natuurlijk heb je nature, nurture discussie natuurlijk, maar wij stimuleren of het nou gaat om van een glijbaan af te gaan, op te springen.
Ja.
Maar vooral niet bang te zijn om fouten te maken en uitproberen. Dat vinden wij heel belangrijk. En je ziet het ook bij Manu en bij Gavi. Zie je dat zelfvertrouwen om naar buiten te gaan. Ze voelen zich heel erg vrij in die onbekende buitenwereld. Of het nou gaat om het verhuizen van het land. Want we zijn 3-4 keer van land verhuisd. Om een ander voorbeeld te geven, wat ik zelf heel erg trots voelde. Zeg, nou, stel dat we gaan weg uit Valencia, we gaan naar een andere school, een ander land, wat zou je er nou van vinden? En toen zei Evia, oh wat leuk. Zou je dat niet jammer vinden? Dan mis je misschien je vriendjesschool. Nee, want dan heb ik alleen maar nog meer vriendjes en dan heb ik misschien een nieuwe taal of een nieuwe school.
Ja.
Dus die denkt niet in wat raak ik kwijt, maar Ik hou die ervaring en die vriendjes hou ik voor altijd bij me. Ja. En dat is
een growth mindset volgens mij, hè? Wat we daar horen gebeuren.
Dat is zeker een hele belangrijke, growth mindset. En dat is misschien ook wat we met professionals, ook met thuiswerken en ook waar we het hebben over vertrouwen, over verkoop. Is dat het gaat om confidence en dat je de skills leert om vanuit de juiste kernwaarden je doelen te kunnen bereiken. Want als jij weet dat je je omgeving erkend en gewaardeerd voelt, en als jij het zelfvertrouwen hebt om je doelen te durven te bereiken, dan kan je de wereld aan. Dan maakt het niet uit in welke omgeving of context of wat je doet. Want je kan tegen tegenslagen, fouten maken, maar je hebt het vertrouwen in jezelf om jouw pad te kiezen. En dat is denk ik het mooiste wat je kan geven, of het nou gaat om een training, of een verkopen, of als vader, maar vooral als voorbeeld naar je kinderen toe.
Ja, wat is, hebben we toch een mooie rol in het leven, Juri, als vader. Ja. Om onze kinderen naar volwassenheid te leiden. En wat, wat een heerlijke afsluitende discussie hier op Clubhouse. Want we moeten er een beetje een eind aan breien. Wat ik je hoorde zeggen is, een van de allerbelangrijkste invloeden of dingen die we kunnen doorgeven is leading by example. Zo heet dat volgens mij zo mooi in het Engels. Leading by example. Ja. Je gaf daar een prachtig voorbeeld van. Nou, daar kan ik eindeloos over doorpraten hier in Zwitserland. Vooral hoe ik dat ook heb gedaan. En hoe je terugkrijgt van jouw dochter dat je dus kennelijk hebt kunnen achterhalen of horen middels haar commentaar dat ze een growth mindsetje aan het ontwikkelen is. En hoe heerlijk is dat als vader om dat in je kinderen te mogen ervaren en zien. Juri, ik zou zo nog 2 uur door kunnen praten met je, maar dat gaan we
doen. Meindert, mag ik afsluiten met een kleine anekdote? Kan dat nog?
Ja, doe het zeker. Een anekdote van Juri.
Dan weer over Evia. We waren net in Valencia. We lopen langs het strand. Ze is 4 jaar oud. En ineens zit daar een reggae-groep. Er zijn zo nu in staat muzikanten. En een reggae-lied van Bob Marley aan het zingen. En Evia had nog nooit reggae gehoord. Ik gaf haar een eurotje om een euro te geven. Ik ben daar met vrienden en met mijn gezinnetje. En echt waar, na een paar minuten hoor ik Evia op de microfoon meezingen. Ik denk, wat is dit nou? Dus ik draai om. Heeft ze dus op een of andere manier contact gemaakt met die band? Is ze aan het meezingen en in neurien een paar woordjes al aan het meezingen Bob Marley? En ze heeft nog, denk ik, nog een half uur allerlei liedjes meegezongen, alsof ze bij die band hoorden. En dat is dan een moment dat ik denk van dat is het allermooiste om te zien.
Wat ook zo mooi is, Juri, want Via is jouw oudste dochter. En die lead dus ook al bij example voor je jongeren, de broertje en een zusje.
Ja, precies.
Dat werkt ook zo mooi door in die familiesetting, dat onderling ook zo is. En dat kan je in een bedrijf denk ik ook heel goed nog weer verder trekken. Heerlijke voorbeelden en mooi om door de ether heen te horen hoe trots je bent op je kinderen.
Dankjewel.
En diezelfde drive en passie, die kan je natuurlijk ook in dat verkopen, dat sales doortrekken. Heel mooi, Juri. Ontzettend fijn. Ik heb aan het einde altijd nog even een vraag van de vorige gast. En dat was Hein Dijksterhuis. En die wilde van jou weten welke associaties jij hebt bij vertrouw me, ik ben vader. Wat zou je daar, bij?
Ja, dat is zeker. Ik denk, we zijn natuurlijk zelf opgevoed door onze eigen vaders en moeders. En ik denk wat het belangrijkste is, is je eigen kernwaarden echt te voelen. Mm-hmm. Je missie als vader, mm-hmm. wat jij belangrijk vindt. En natuurlijk af te stemmen met je partner, dat is evident. Maar dat je de allerbelangrijkste punten voelt, wat jij belangrijk vindt als vader, wat je mee wil geven. Want je bent maar tijdelijk, mag je wat meegeven, maar dat is tijdelijk, want het gaat naar zelfstandigheid toe. En om te vertrouwen dat jij jouw eigen belangrijke kernwaarden mag delen en je niet gek hoeft te laten maken wat jouw ouders vinden of wat vrienden vinden, of wat maatschappelijk wel of niet geaccepteerd is. Maar ik denk dat je als vader je echt moet voelen zelfstandig. Dus ook niet gek laten maken door je omgeving. Net zoals verkopers dat niet moeten doen. Moet je ook als vader je niet laten leiden door je broer, door je neef, door de buurman. Ja, wat vind jij belangrijk?
Ja, heel mooi.
En dat door te geven. En als je daarop vertrouwt, dan vooral als het zuivere kernwaarden zijn, dan ga ik dan vanuit dat het voor 99% van de vaders in de wereld dat ook zo is. Ja. Dat je daarin het belangrijkste mee kan geven. En dan is de rest is dan secundair.
Ja, nou wat een mooi antwoord. We gaan het doorgeven aan Hein Dijksterhuis. Mijn volgende gast, dat is volgende week vrijdag om 3:00 weer hier op Clubhouse, dat is Inzo van Zanten. Inzo is een choco-evangelist en vertelt... En daarmee vertelt Inzo het verhaal van Tony Chocolonely's routekaart naar 100% slaafvrije chocolade. Nou, Tony Chocolonely kennen we denk ik allemaal. En hij Het gaat bij hem ook over hoe je een impact kan maken met een purpose-gedreven team. En hoe je succesvol een merk kan neerzetten zonder dat daar een betaald mediabeleid achter staat. En belangrijk, hoe je daar in alles onderweg ook heel veel lol kan maken. Inzo heeft ook onlangs een podcast met zijn puberdochter. Een best betrokken vader die in een mooi bedrijf de leiding geeft en neemt. Wat zou jij aan Inzo willen vragen?
Inzo is natuurlijk een fantastische reis aan het maken met Chocololi naar 100% slaafvrije chocola. Dat is een geweldige purpose natuurlijk en echt een mooie successtory. De vraag die ik aan Inzo zou willen stellen is hoe zijn dochter Inzo confronteert of challenged op basis van purpose waar Inzo zelf misschien niet over had gedacht. Ja. Dus Inzo is natuurlijk een geweldig voorbeeld voor zijn dochter, maar hoe is de dochter juist aan het challengen om nog meer in die purpose juist nog zuiverder te krijgen? Of misschien vanuit andere invalshoeken waar Inzo zichzelf gechallenged voelt door zijn eigen dochter.
Ja, all right. Ja, mooi. Ik begrijp hem. Mooie vraag. Dat ga ik hem vertellen. Dus dat gaat gebeuren volgende week vrijdag 3:00. Juri, nou, onwijs bedankt voor een ruim half uur gesprek over sales, over het ouderschap, over vertrouwen en alles waar we het over hebben gehad. Bedankt, Juri.
Graag gedaan. En jij ook, Meindert.
Ja, leuk. Nou, Juri, dan maak ik er dan draai ik het een beetje tot een einde. En dat gaat als volgt. Dus dit was de podcast met My Daddy Talks. En mijn naam is Meindert van Wensen. Check anders ook even de website. En dat kan op www.mydaddytalks.com. Waar je veel meer informatie kan vinden over mij, mijn manier van coachen. En waar je ook meteen en geheel vrijblijvend uiteraard een introductiecall met mij kan inplannen. Vond je dit nou interessant of heb je misschien wel een tip? Laat mij dat dan even weten op LinkedIn. Of stuur een mailtje. Oh, sorry, dat ging even mis. Of stuur mij een mailtje naar meindert@mydaddytalks.com. Daar gaat ie. Dank je wel voor het luisteren en tot volgende week. En get on board. En zoals we hier in Zwitserland graag zeggen, grüezi miteinander. Get on board, maybe your last train to catch. Don't wait for things to come your way. Oh, get on board, maybe your last train to catch. Don't leave it for another day. You'd better take